Jongens, er is zo ongelooflijk veel over gezegd over de crash van Romain Grosjean. Maar we gaan het er nog even heel kort over hebben. Tom, wat ging er nou door je heen? Je hebt het op tv ook al gezegd, maar wat ging er echt door je heen?
Nou, natuurlijk van, ik kijk naar een film, dit kan niet. Zo heftig was het. Ik denk dat ik dit in 30 jaar gezien heb. De laatste tijd zag ik het alleen in actiefilms. Dus ik denk, dit bestaat gewoon niet.
Ruud?
Nou, vooral die vlammen die je gewoon zag. Weet je, je ziet hem haaks rechts afgaan en bam, een grote vuurzee. En dan denk ik van, oké, weet je, wat gebeurt daar? Wat ontploft er? Staat er iets langs het circuit? En het is gewoon een auto die gewoon echt in vlammen opgaat. En als je dan de aftermath ziet van die hele crash, dan denk je van, poeh, een heel leger aan engeltjes op zijn schouder.
Dat je weer luistert naar de podcast van Racing News 365. Dit keer blikken we terug op de Grand Prix van Bahrein. En we blikken dan ook vooruit op de volgende van Bahrein. Maar dat is de Grand Prix in Sakhir. Zeg ik het al goed, Ruud?
Hetzelfde circuit, alleen het beestje, of ja, dezelfde plaats. En hetzelfde deel van, of van een deel van het circuit. Hè, want ja, een soort van mini-oval. Alleen ja, twee keer de Grand Prix van Bahrein. Ja, dat gaat hem niet worden. Dus dat is maar dus de Grand Prix van Sakhir.
Mijn naam is Thomas van Groningen, de host van deze podcast. En op virtuele afstand van mij zitten Ruud Dimmers en Tom Coronel.
Hey, hey.
Check.
Heren, we gaan meteen door naar de stellingen. Maar we moeten echt even goed napraten over die crash van Grosjean. Er is veel over gezegd, Ruud. Maar hoeveel geluk had Grosjean nou eigenlijk echt? Is het een wonder dit?
Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, van wat Tom ook al zegt, het is net alsof je naar een soort van film kijkt. Je ziet die vuurzee, je weet helemaal niet of die coureur er nog in zit. En dan zie je naar de rand, zie je pas in die herhaling. Op het moment dat je weet dat die veilig is, krijg je die herhalingen pas. Hè? Dat is gewoon de policy. Zolang het niet duidelijk is of iemand nog leeft of dan wel zwaar gewond is, dan zie je geen enkele herhaling. Nou, dus het was uiteindelijk heel. Ik vond het trouwens, want het was een van de opmerkingen van Daniel Ricciardo, die vond het wel gelukkig dat al die herhalingen te zien waren. Ja. Ik vond het juist, dat hoort erbij. Het hoort bij de sport. Crashes zijn onderdeel van de sport. En een crash als deze, waar iemand dan gewoon wegloopt en hele lichte brandwonden heeft aan zijn handen en aan zijn voeten. Ja, dan heb je heel veel engeltjes op je schouder. Maar dat is ook gewoon, indirect is het ook een soort van reclame voor de sport. Hoe veilig het is. Maar hij heeft wel heel veel geluk gehad, want als hij net op een andere plek klem zat in die vangrail en niet uit zijn cockpit kon komen, ja, dan heb je een heel ander verhaal. Want die vlammenzee wat hij nou 26 seconden geloof ik ingezeten had, die was niet binnen 10 of 20 seconden naar de rand geblust. Dus dan gaan andere dingen een rol spelen, zoals de longen en
maar Tom, langer dan dit had hij er echt niet in moeten zitten. Hij heeft ongelooflijk veel geluk gehad. Ja, voor mij heeft hij het echt zelf ook gedaan. Weet je, de adrenaline schoot natuurlijk door hem heen. En toch is hij heel snel uit de auto gesprongen. Hij heeft het echt helemaal zelf gedaan. Natuurlijk kreeg hij een heel klein beetje hulp toen hij op de vangrail stond. Maar dat was het dan. Dus naar mijn inziens heeft hij echt ook heel veel geluk gehad. Want ja, dit had niet langer, had hij daar klem moeten zitten. En zoals Ruud zei, als die vangrail 20 centimeter of die auto 20 centimeter minder ver door die vangrail heen was geschoten, en dan had hij vastgezeten, had hij klem gezeten. Ja, ja, dan, jongens, weet je, we hoeven hier niet over naar als. Ik denk dat heel duidelijk hier is geweest, is dat je ziet dat de VIA heel goed bezig is qua veiligheid.
Oké, maar even, Tom, ik wil toch even van je weten. Wat vind jij van die discussie, wat Ricciardo vandaag zei? Ze hadden die herhaling nooit uit moeten zenden. Wat vind jij daarvan?
Jongens, kijk, als het fataal was geweest, ben ik het helemaal met hem eens. Maar als het als hij er gewoon uitspringt en laten we zeggen minor injuries, dus echt gewoon, ja, weet je, kleine brandwonden op de handen. Ja, weet je, en voor de rest twee gebroken tenen, geloof ik. Ja, nou ja, dan moet je het juist laten zien. Op het moment dat ze hem zagen weglopen, liet ze het zien. Ja, en dan, je bent verplicht. Je bent verplicht aan je kijkers. Dus ja, er is niks aan de hand. Het is oké. Maar ga je best mogelijk en ligt hij er nog in, dan is het fout.
Ja, klopt. Gewoon uitzetten, dus. Dat heb je natuurlijk gehad met Senna in 1994 op Imola. Dan zie je gewoon dat hij gereanimeerd wordt. Je ziet gewoon dat ze het infuus aanleggen en alles wat ze met hem doen. En dan denk ik van ja, dat gaat veel en veel te ver. Maar bijvoorbeeld de beelden van de crash van Senna, Nee, ik heb ze inmiddels honderden keren gezien. En dat is niet omdat ik op sensatie belust ben. Maar wel, het is wel een onderdeel van de sport. En je blijft er op de een of andere manier toch naar kijken. Je blijft met de onboard kijken van, oh, wat breekt er nou iets af? Het is een soort van, bijna een soort van analyse. Wat je zelf op loslaat. Nog ineens een sensatie. En ik vind ook van, ook al is het een zwaar ongeval. Of misschien wel een dodelijk ongeval. Ja, de beelden zijn er. En dat wil niet zeggen dat je de beelden vanuit alle... hoe zeg je dat? Hè? De meest... Ja,
De spectaculaire hoeken, dat hoeft dan ook weer niet.
Nee, stel dat je niet overleefd had. Dan dat beeld in de race, wat je gewoon ziet dat die haakstreeks afgaat, is er bijvoorbeeld. En er komen dan ook foto's naar buiten van het wrak wat in de vangrail geklemd zit. Je hoeft niet de showbiz kant op te gaan. Je hoeft niet dat de doktoren hem half aan het opereren zijn, infuus aan het aanleggen zijn, weet je, zuurstof aan het toedienen zijn en allemaal dat soort dingen, dat niet. Alleen, het is onderdeel van de sport. En ja, ik denk dat dit gisteren de beste reclame was voor... het werk van de FIA en ook voor de Halo. Ik bedoel, ik was zelf ook nooit een voorstander van de Halo. Omdat het gewoon het DNA, het pure open racen, de open cockpit van de Formule 1, die zijn eigenlijk een beetje semi-verleden tijd ermee geworden. Alleen het blijkt alweer van dat het maar goed is dat ze niet luisteren naar en naar coureurs, want Grosjean zelf was ook tegen. Of naar journalisten, of naar fans, die allemaal zeggen, het ding is lelijk, maar hij zit er met de reden. En zonder Halo was Grosjean echt mors dood.
Ja, dus nu ben jij ook voorstander van de Halo. Met terugwerkende kracht.
Vanuit veiligheidsoogpunt zeker. En ik zal ik vind dat de FIA hele goede dingen doet. Soms gaat men wel eens een keer wat ver met wat circuits aanpassen. Alleen dit soort zaken. Ja, dan heb je het niet over mooi of over lelijk. Dan heb je het gewoon over functioneel of niet functioneel. Ja. Nou, en de Halo is bijzonder functioneel.
Ja. Hebben wij, Tom, hiermee de laatste Formule 1 start van Romain Grosjean gezien?
Zoals het er naar uitziet wel. Ik zelf gun hem natuurlijk de allerlaatste race. Gun ik hem natuurlijk gewoon zijn eigen zitje weer terug. Pietro Fittipaldi, die zal zijn plek innemen. Dat is de testrijder bij Haas. Ook wel weer gaaf om een heftige naam in de Formule 1 te krijgen natuurlijk. Het is de kleinzoon van Emerson Fittipaldi. We hebben natuurlijk nog meer uit de familie gehad die Formule 1 hebben gereden. Dus voor Brazilië, voor zeg maar het zuiden van Amerika is het natuurlijk wel heel gaaf dat zo'n jongen toch even op een of andere manier eventjes kan vlammen.
Ja. Maar Ruud, in Abu Dhabi, dat lijkt me ook uitgesloten, toch? Dat Grosjean daar nog gaat zitten.
Nou, even correctie op Tom. Hij heeft dus geen tenen gebroken. Hij heeft niets gebroken, alleen hij heeft brandwonden.
Het was een statement van Haas zelf. Toen hij in het ziekenhuis was, dat hij twee tenen zou hebben gebroken.
Ja, dus, inmiddels heeft hij alle onderzoek ondergaan. Alleen het is gewoon de vraag van hoe snel herstelde zijn brandwonden. Ik geloof dat hij op zijn handen zijn het ergste. We weten natuurlijk allemaal Nicky Lauda die, 6 of 8 weken na zijn verschrikkelijke ongeval weer in een auto zat. Ja, hij heeft zo weinig tijd. En ik gun hem ook een mooi afscheid. En we hebben natuurlijk wel vaak wel eens gelachen om Grosjean en over zijn rare dingen en rare opmerkingen soms. En ook hele vage crashes. Ja, je gunt hem gewoon dat dit niet zijn laatste race is. En ja, de crash van gisteren trouwens, hij was wel zelf echt de veroorzaker ervan. Hij gaat gewoon echt... Ja, ik weet niet waar hij met zijn gedachten was. Maar hij heeft Fiat nooit niet gezien. Nooit op gelet. Hij gaat gewoon zo naar rechts. Ja, Tom, als autocureur zijn.
Ja. Ja, nee, het is gewoon absoluut helemaal zijn eigen fout geweest. Hij zag natuurlijk linksvoor, waren ze een beetje aan het bakkeleien. Dus hij denkt, weet je wat, ik pak de rechterkant. Dan weet ik zeker dat ik geen onderdeeltje van iemand voor mij ga krijgen. Want ja, er waren wat vonken. Volgens mij was er een voorvleugel een klein beetje gesneuveld. Ja, daar kan hij onderdelen van meekrijgen. Dus hij denkt, ik ga vol naar rechts. Daar ben ik helemaal safe, want daar zit niemand. Alleen, ja, hij zag niet dat Kvyat net eventjes rechtsachter van hem zat. Dus die gaf hem een klein tikje. Daardoor ging hij in een schuine hoek de vangrail in. Maar precies splitste die vangrail daar. Daar ging hij er tussendoor en dan stond een paal waar de vangrails natuurlijk mee worden vastgehouden. Ja, en die heeft het hele chassis in tweeën gebroken. Bam. Inclusief de fuel cell, dus de zak, waar je achter met je rug, je zit er eigenlijk gedeeltelijk op, die achter je zit, ja, die is gescheurd. En bij de start zit je natuurlijk 100 plus liter benzine zit erin. Ja, dan ben je wel serieus het haasje. Jongens, dit kan normaal gesproken niet, want die fuel cell, dat is een zak, die kan je gewoon van een flat van 20 hoog kan je die naar beneden gooien, er gebeurt er helemaal niks, maar echt helemaal niks. Vroeger was dat een aluminium bak en die scheurde dan, ja, dan vloog je gelijk in de fik. Daarom hebben wij dit nooit meer gezien. Ik bedoel, nee. Mijn kinderen die weten helemaal niet waar het over gaat. Wat is de laatste keer geweest? 89, Berger, Imola?
Ik denk het wel. Ja. Dus je die kant op
en die was niet zo heftig als deze. Never, nooit niet.
Ja, je hebt natuurlijk de pitsbrand gehad van Jos Verstappen in 94. Alleen, hè, dat was brandstof die over het bodywork drupte, dat, zeg maar. Wat van,
dat
van
was een paar liter. Ja, dat was niet 100 liter.
Ja, het deed mij echt denken aan de jaren 70, waar een aantal van die crashes hebben gehad, dat een auto gewoon echt letterlijk in vlammen opgaat met de coureur er nog in. We hebben natuurlijk op Zandvoort gehad. Ja, dat soort beelden, dat gaan dan even door je heen. En dan ben je blij dat die, ja, zeg maar bijna ongedeerd, met zoveel geluk uitstapt.
Ja, laten we dat van geluk spreken. Moet er iets veranderd worden aan die vangrails trouwens? Want het feit dat je daar zo onder door kan schieten, dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Is dat iets waar de FIA iets aan moet doen?
Zeker. Ik bedoel, normaal gesproken kan dit helemaal niet gebeuren. Dus er moet daar een zwak punt in hebben ingezeten. Daar moet iets niet goed zijn geweest. Ik bedoel, een vangrail, dat zit gewoon al in het woord. Dat moet je kunnen opvangen. Ja. En helemaal onder die hoek. Dus het is net even wat ongeluks gebeurd, waardoor die er net even tussendoor schoot. Normaal gesproken kan dat echt niet. Onmogelijk. Maar
als jij een circuit ontwerpt, zou je dan zeg je dan een vangrail of moet er altijd banden voor staan? Of
je ziet in Amerika hebben ze natuurlijk heel veel betonnen muren staan. Als hij onder deze hoek in de betonnen muur was geschoten, nou was hij zeker niet in de fik gevlogen. Nee. Want dan kaats je vanaf en dan ga je er ook niet onderdoor. Kijk, omdat hij er onderdoor ging, brak ook het chassis. Als dat breekt en toevallig daar op het punt waar de achterkant, waar ook de tank zit en alles, ja, dan kan het niet anders dan dat ergens moet gaan lekken.
Ja, maar bij dit soort ongevallen zijn het vaak alle uitzonderingen die er zijn op de normale regels. En dat zag je bijvoorbeeld ook met Bianchi in 2014. Die schiet onder een bergingsvoertuig, onder een soort van een soort caterpillar-achtig voertuig. Ja, wat is de kans dat je dat
ongeluk kan je hebben? Ja, dat is echt.
Ja, en dat is hetzelfde met Grosjean. Ik denk als hij 2 centimeter naar links of 2 centimeter naar rechts was, dan was het ook weer anders. Dus het zijn vaak de hele bijzondere omstandigheden waarin iets gebeurt, waardoor je zo'n mega crash krijgt. En ja, we hebben natuurlijk best wel wat flinke crashes ook nog gezien in de afgelopen 10, 20 jaar. Maar ja, dit was wel eentje bij waarvan je echt denkt van, poeh. Ik kan me Alonso nog herinneren natuurlijk in Australië. Alleen, hè, die gaat aan het rollen en die zit ook in zijn monocoque gewoon helemaal beschermd. Maar dit was gewoon, hier was alles bij.
96, brak ook in tweeën, was trouwens ook Australië. Weet je, maar ergens moet de auto ook breken. Hè? Dus het is niet omdat die auto zwak is. Het is zo'n impact. Ik bedoel, op een gegeven moment, ja, ergens moet je ook de absorptie pakken.
Ja, klopt, alleen het enige wat heel eng natuurlijk is, en ik denk dat het voor iedere coureur de nachtmerrie is, en ik heb het er ook wel eens met Jan Lammers over gehad, is vuur. Je auto die in de fik staat en je kunt er niet uit. Of de angst dat je niet op tijd uit je auto kunt komen.
Maar dat train je dit een keer, toch? Zijn er oefeningen voor?
Nou, kijk, ten eerste, je stapt iedere dag natuurlijk een paar keer uit de auto. En voordat je in de Formule 1 bent, ja, dan weet je natuurlijk wel precies waar de klok zit. Hè. Kijk, je hebt een 6-punt gordel. Hè. Dan komen er 2 tussen je benen vanaf de zijkanten. Dan natuurlijk bij je heupen. Die komt heel diep tegen je heupen aan. Want dat is het sterkste punt van je lichaam. Hè. Als je riem vaak te hoog zit, wat mensen hebben, dan perst hij hem in je maag. Nou, dat moet niet. Hij moet helemaal laag zitten, echt op je bekken. Dus je doet eerst de onderkanten vast. En dan pas snoer je hem aan van bovenaf. Wat ook nog kan 2 punten zit. Je weet waar die klok zit. Ik bedoel, het eerste wat je doet is eraan draaien als je stilstaat. Want ja, dat ding moet open, want je wil eruit. Want je voelt je natuurlijk heel benauwd en je weet dat je eruit moet. Dus Grosjean, het is goed dat hij niet buiten Westen was. Dus, weet je, dat zijn allemaal belangrijke dingen wat secondes die voor hem daar hebben geteld. Als hij een 10 seconden oud was geweest, ja, dan word je even wakker en dan kijk je om je heen en denk je, wat is hier allemaal aan de hand? En dan kan je heel wild in paniek raken. Maar iedere coureur weet waar die klok zit. Dus dat is geen enkel probleem. Dat is eigenlijk het eerste wat je doet als je stilstaat. Of crash.
Maar het is ook een verplichting. Vanuit de FIA moet je...
Binnen een aantal seconden. Je moet eruit
binnen 12 of 15. Ja. Dat is stuurtje eruit. Dus je trekt de pin achter het stuur, trek je eruit. De quick release, stuur me eruit. En dan heb je...
Het is een clip, hè. Het is geen pinnetje. Je trekt hem achter het stuur. Trek je een bus die er overheen zit. Die trek je naar je toe. En dan trek je zo het stuur van je af. Dat is heel... ook dat heb je in alle klasses die je hier voordoet. Wat zal het zijn? Zeker 1000 keer gedaan, inderdaad.
Ja, het is gewoon, je moet dat binnen zoveel seconden kunnen. 12 of 15. Ja. De stuur eruit, gordel los, eruit. Over die halo ook nog klimmen.
Ja.
Dat was trouwens wel een aparte. Dat Lance Stroll lag ondersteboven. En die bleef toch redelijk rustig in zijn auto zitten. En dan denk ik van eigenlijk had hij volgens het reglement... Er was geen brand. Er droop al van allerlei vloeistof uit natuurlijk. Dus ook in het begin. Veel ijs en wat olie en andere dingen. Had hij ook gewoon op eigen kracht eruit moeten kunnen komen. En dat duurde nou wel wat langer. Er was niet direct gevaar, dus dat is niet zo heel erg. Alleen ook al hang je ondersteboven, moet je eruit kunnen komen.
Ja, dat inderdaad, je zou de een of de andere kant. Maar dat is als je ondersteboven hangt, is echt wel heel onhandig. Hè? Dan moet je de druk even de andere kant op duwen met je schouders. Nou, dat zit ook eronder bij die schouder, bij dat ding wat er helemaal overheen zit. Dan moet je toch het gaatje vinden om eruit te kruipen. Ja, dat was even samen zoeken. Met die vangrail voor Grosjean. Ja, was echt ongelooflijk hoe snel en hoe makkelijk die eruit kwam. Zo'n mazzel heeft hij gehad.
Zullen we hier het onderwerp de crash van Grosjean afronden? Stroll komen we zo nog even op terug. Of wil je nog iets kwijt hierover?
Nou ja, ik wil zeker iets kwijt. Ik denk, ik vind het heel goed wat de FIA heeft gedaan. Dat je, dit is het bewijs dat Formule 1 veilig is. Of heel veilig is geworden. Natuurlijk kan je ook pech hebben. Maar had je dit 20 jaar geleden gehad, dan had je het niet na kunnen vertellen. Dat is één ding wat zeker is. Dus weet je, de halo vonden mensen lelijk. Alle regels die wij iedere keer moeten hebben met nieuwe pakken, met nieuwe labels erin. Dan zeg je, hoezo was dat pak van 5 jaar geleden niet goed genoeg? Nee, ook de techniek van veiligheid wordt steeds beter. En dat is ook echt de focus. Hè? Safety first staat bij de FIA helemaal bovenaan. En dat kost gewoon heel veel geld. Maar het heeft gewerkt.
En
misschien wel goed om uit te leggen trouwens nog, wat de coureur allemaal aan heeft. Het begint al bij, die mensen zitten niet in een gewoon normale onderbroek daar in een auto. Je begint al met een brandvrije onderbroek die je aan hebt. Dan heb je een brandvrij shirt en een eigenlijk soort van longpants heb je aan. Bijna, dat ziet er een beetje uit als een pyjama uit de jaren weet ik hoeveel.
Ja.
Dus je zit eigenlijk vanaf je voeten tot met je nek, je schouders, je polsen, alles zit al helemaal brandvrij. Dan heb je daaroverheen nog je overal, die ook weer brandvrij is. Dan doe je schoenen aan, die moet ook brandwerend zijn. Dan heb je balaclava en dan heb je nog je helm. En je helm moet in principe ook in x aantal seconden, misschien nog wel minuten, die reglementen heb ik even niet paraat, maar ook gewoon bestendig zijn tegen de hitte die er komt. Dus het vizier moet niet smelten. Want als je vizier smelt, dan ben je natuurlijk ook heel snel gezien. Want dan
zie je niks.
Geen zicht. Nee, dat
niet alleen geen zicht, maar dan heb je natuurlijk ook dat de vlammen bij je ogen komen en bij je neus komen. Oh. En dan gaat het natuurlijk helemaal de verkeerde kant.
Dat is iets
met zijn wenkbrauwtjes had.
Ja, maar dat is heel logisch. Dat je eventjes een klein beetje verbrandt. Dat hebben we allemaal een keer meegemaakt. Dat was, ik heb het ook een keer meegemaakt. Weet je, je haartjes zijn weggeschroeid. Het wordt een beetje wit. Weet je, het is net even zo'n oppervlakkige brandwond. Maar je kan kijken. En dat zag je ook bij die jongens die in de medical car zaten. Die hadden een open helm. Die konden er niet dichtbij komen. Doordat als je niet kan kijken, automatisch loop je weg. Je duikt er niet in als je die ogen niet open kan houden. Het was zo heet, want het is zo'n grote vlam. Ja, dus vandaar dat hij er ook op 2 meter afstand, dat hij zo zijn arm uitstak toen hij op de vangrail stond. Maar hij wilde er naartoe, maar hij kon niet.
Even dus Tom,
dichte helmen. Echt, ik pleit voor gewoon full visor helmets ook in de medical car.
Maar dat hij ook niet open kan dus?
Tuurlijk wel.
Oh, net dat
wel.
Wij
kunnen toch ook een vizier open en dicht doen. Dat is exact hetzelfde.
Maar je moet hem dicht houden. Dus.
Ja, maar het is heel simpel. Een brandweerman heeft ook een dichte helm, maar heeft ook geen open helm. Dus ik bedoel, zo simpel is het eigenlijk.
Gesloten helmen.
Ik vond het ook best wel apart dat hij in de auto werd gezet en niet werd gestabiliseerd. Omdat dat was toch een mega klap voor. Maar we hebben er geen kritiek op. Ik vind dat ze allemaal goed gedaan hebben.
Ja, en hij was natuurlijk aanspreekbaar. Dus misschien heeft hij het op het gezegd, ik kan wel gaan zitten of zo. Weet je, dat weet ik natuurlijk niet. Waren er niet bij. Maar zullen we hem afronden of niet?
Ik helemaal waar.
Ruud, nog toevoegingen?
Nee, alles is wel gezegd. En we kunnen gelukkig vooruitblikken op een positieve manier.
Ja, voordat we gaan vooruitblikken moet ik heel even kort naar onze vrienden van NordVPN. Dat is namelijk onze sponsor. Tom, even NordVPN, waar gebruik je dat voor?
Uiteraard om in het buitenland Ziggo te kunnen kijken. Want die doet dan net alsof je in Nederland bent. En dan zijn de rechten gelden voor Ziggo. En dan wordt het niet geblokt.
Ja, natuurlijk allerlei andere toepassingen ook om veilig te kunnen internetten. NordVPN.com/racingnieuws. Krijg je hoge korting en de eerste maand is gratis. Speciaal voor luisteraars van deze podcast. NordVPN.com/racingnieuws. En dan, Ruud, nog even iets anders aardigs tussendoor. Een vacature.
We maken een heel mooi jaar weer mee met RaceNews. We hebben trouwens nog helemaal niet benoemd dat we gewoon weer websites van het jaar zijn geworden in de categorie sport.
Gefeliciteerd.
De beste.
Gefeliciteerd.
En de populairste website voor het derde jaar op rij. Dus, nou, en als je nou denkt van, jongens, ik heb veel verstand van Formule 1. Ik heb een vlotte pen. Ik wil ook nog werken bij de beste, de populairste en by far de grootste Formule 1-site van Nederland. We hebben een hele gave vacature staan voor een Formule 1-journalist / redacteur. En dan komen we gewoon lekker bij ons team werken en dan gaan we gewoon hele gave dingen doen. Dus race naar de site, daar zie je de vacature staan. Lees hem op je gemak en bewijs dat jij gewoon onderdeel wil zijn van dit winnende team.
Goed, we gaan nu echt terugkijken op die race, even los van de crash. Want het was wel weer Hamilton. Ruud, dat is toch ook wel toch knap?
Ja, als je de beste auto hebt en je bent de beste, dan wel de gedeeld beste coureur, dan is het niet heel moeilijk om de race te winnen.
Ja,
dat klinkt altijd.
Er was iemand anders met dezelfde auto die bij lange na niet hetzelfde presteerde. Dus dan ligt het toch aan de coureur.
Ja, maar dat zeg ik al. Van, je hebt twee coureurs die met kop en schouders bovenuit steken. Dat zijn Verstappen en Hamilton. Nou ja, Hamilton heeft een betere auto. Max die wist redelijk in zijn spoor te blijven. Alleen je zag gewoon dat Hamilton gewoon counterde. Het gaatje 4-5 seconden hield. Ja. Ja, is het een opsteker of een teleurstelling? Ik denk dat Hamilton nog aanzienlijk sneller kon. Alleen ze werden niet meer zo weggereden als in het begin van het seizoen. Dus het gaatje wordt wel langzaam gedicht. Alleen gaat het allemaal snel genoeg? Max heeft daarover trouwens gezegd dat ze weten wat eigenlijk de tekortkomingen zijn van de auto van dit jaar. En dat ze wel de hoop hebben dat ze die voor volgend jaar op kunnen lossen. En dat zit hem niet zozeer in de aerodynamica, maar wel een stukje tractie, een stukje grip. En het hybride systeem van Honda, waar we het natuurlijk al een aantal keer over gehad hebben. Alleen als je gisteren naar voor de spanning vooraan, die was er eigenlijk niet. Ik denk dat Max was wel kritisch op Red Bull. Omdat naar zijn mening had hij eerder naar binnen moeten komen in de eerste stint. Om dan te proberen een undercut te doen. Dus eerder stoppen, één of twee ronden. Profiteren van die nieuwe, verse, snellere banden die je dan hebt. Maar goed, dat was niet gebeurd. En dan later in de race heeft hij twee stops gehad die ook niet echt heel snel waren. Eentje duurde zelfs 5,7 seconden. Nou, ze kunnen bij Red Bull 1,8 seconden. Ja, dan had het misschien net iets anders kunnen zijn. Alleen op pure snelheid, nee, dat was gewoon kansloos.
Ja, Tom, hoe heb jij naar gekeken naar Max, zijn prestaties gisteren?
Ja, ik vond het spannend. Helemaal omdat hij voor de andere strategie ging. In plaats van twee keer medium ging hij van de mediums ging die naar de hard. Toen zag ik dat hij een hele goede balans had. Je zag dat hij ook heel voorzichtig een beetje naar Hamilton toe reed. En toen dacht ik, nou, dit kan wel eens een hele interessante worden. Helaas had hij gewoon ook een langzame pitstop. Dan zie je gewoon eventjes dat hij net even te veel verliest. En net de aansluiting verloor. Maar één ding is zeker, hij was druk aan het opbouwen bij Hamilton en niet andersom. En Hamilton zei het ook bij de persconferentie. Ja, hij hier, want die zat me de hele tijd op de hielen, weet je. Zo van, dus hij noemt hem niet voor niks. Dus hij voelt echt wel dat Max toch een beetje aan het teasen was. Een beetje plagen. Oké, niet echt aanvallen. Maar ja, dit is wel waar we naartoe willen. Hè? Ja. We willen gewoon zien dat hij steeds dichterbij komt.
Ja.
En daarom was Max ook lekker pissig. En dat vond ik ook wel heerlijk.
Ja,
hij was gewoon, ja, hij was pissig dat die strategie, dat hij daarmee Hamilton niet kon pakken. Dan is dat natuurlijk altijd moeilijk. Hè? Want als je in de auto zit, weet je niet precies wat er buiten gebeurt. Want uiteindelijk heeft zijn teambaas ook gezegd, ja, maar dan hadden we hem in verkeer gezet als we hem anders hadden binnengehaald. Want ja, die kijken natuurlijk ook tegelijkertijd naar de anderen waar die op de baan zitten. Ik vond het gaaf om te zien. Ik zat er best met spanning naar te kijken.
Nee, je had op een gegeven moment de hoop dat omdat Max op die harde band reed en Hamilton op die medium band, die banden van Hamilton er wat eerder aan zouden gaan. Alleen het was uiteindelijk Red Bull wat die Max gewoon op de harde band nog eerder naar binnen haalde dan Hamilton.
Ja, en weer op de harde band zetten, maar om die laatste stint te kunnen extenden, om te kijken dan naar de band en hoe lang kun je dan op die laatste nog uithouden. Ja, en dat... Ja, dat veranderde af en toe, weet je. Dat is nou eenmaal met deze banden, kan je dat niet altijd exact zeggen, voelen en plannen.
Nou zei Verstappen halfweg toch zoiets van, ik ben aan het bouncen, ik stuiter over de track heen. Wat was daar precies aan de hand?
Ja, dat wist hij niet exact uit te leggen. Hij zei, er zat een bepaalde resonantie in de achterkant, vooral als die tractie begon te pakken. Het kan natuurlijk de verandering van het circuit zijn met het rubber. Maar er kan ook iets zijn met een afstelling zijn geweest of de bandenset. Maar dat klopt. Hij voelde het op een gegeven moment in de auto. Maar aan het eind heb ik hem er niet meer over horen klagen. En dit is wat hij er zelf van heeft gezegd. De ins en outs zullen wij denk ik nooit exact horen.
Ja. Ja, dan zal het wel meegevallen hebben. Misschien even dat moment even, is hij pissig en dan zoekt hij misschien naar een iets om over te klagen.
Nou, dat denk ik niet, weet je. Oh. Dat zou je misschien heel snel zeggen, want dan houdt hij zichzelf ook voor de gek. En dat is niet Verstappen-stijl. Verstappen-stijl zegt gewoon wat hij voelt. En dan moeten de engineers hem oplossen, want daar zijn de engineers voor. Dus het kan zijn dat de schokbreker te warm werd. Weet je, er kunnen heel veel dingen kunnen daar zijn. Ik noem maar eventjes gewoon iets snels op. Dat moet het team ook uitzoeken. Hij gaat niet het team aan het werk zetten om een excuus te hebben. Max heeft namelijk geen excuses nodig. Die wil namelijk die auto verbeteren. Anders hou je namelijk jezelf voor de gek en dan stuur je engineers het bos in, maar je weet niet waar naartoe. Dit is nou het gave van een goede coureur. Gewoon oprecht zeggen wat je denkt en voelt. Ja, en ja, misschien voel jij het wat heftiger en kunnen ze niks vinden, maar je geeft ze in ieder geval een richting waar ze echt naar moeten kijken, want dat gaat je helpen in de toekomst.
Hey Ruud, wat voelde jij door je heen gaan toen je zag dat jouw vriend Albon een podiumplek cadeau kreeg?
Nou, wat er door me heen ging, was dat mijn vriend Sergio Perez... Nee, ja, het was zo sneu. Het was zo sneu.
Hij wil het gewoon niet over Albon hebben. Hij gaat gewoon, schakelt zo over naar Perez.
Ja, gewoon naar Perez. Nee, maar Perez, die reed de bal uit zijn broek. Die had er een dijk van de race. En dan denk je van, kom op jongen, jij bent toch... Hey, je moet vrezen voor je plekje in de Formule 1. Had ik zijn vierde plek in het WK gewoon echt uit kunnen bouwen. Ja. Bijna veilig kunnen stellen onderhand.
Ja.
Ja, hij had er 15 punten bij kunnen hebben. Zitten er nou twee achter op, ik geloof op Ricciardo dat is. Ja, dat was zo zuur. En ook voor het team. Maar wat ik op dat moment dacht, was gewoon echt van... Ja, weet je, kom op, nee hè. Dan krijgen we dadelijk die Helmut Marko en Christian Horner... promotiepraat voor Alexander Albon. Maar er was één iemand die met de achternaam Verstappen... En Max van voren in dit geval. Die ook gewoon zei van ja, weet je, leuk dat je een podium cadeau krijgt. Maar serieus, heeft je het nou goed gedaan? Hij reed 40 seconden achter mij. Heb je dan goed gedaan?
Ja,
daar zit er wel een beetje
wat Max wil zeggen. Max wil namelijk gewoon zeggen, ook tegen Red Bull, van kom op. Weet je, wake up, hartstikke fijn derde. Maar het verschil is gewoon te groot. En ik denk dat hij dat toch een klein beetje doet. Omdat hij bang is dat anders misschien Albon het zitje wel gaat krijgen. Want wat ik wel voel, is dat Max heeft iemand nodig die hem zou kunnen helpen als er een situatie is. Ja, en het is heel simpel. Hij weet dat Albon hem niet kan helpen. Nu niet, volgend jaar niet en het jaar daarna niet.
Nee, maar het was gewoon bijna een seconde per ronde. Je hebt natuurlijk de eerste 8 races heb je niet op snelheid gereden. En de laatste 5 ook niet. En in de tussentijd verlies je bijna 40 seconden. Het is gewoon bijna een seconde per ronde. Dus was Albon nou zo goed? Nee. Alleen de rest was er gewoon niet. Perez reed ervoor, Bottas was weg. Anders was je gewoon 5e geworden. En nou krijg je dan een podium. Hey, gelukkig cadeau. Het doet me een beetje denken aan de podiumplaats van... sorry Jos, maar Jos Verstappen in 94 op de Hungaroring. Die werd derde. En dan, podium. op een ronde achterstand van Schumacher, zijn teamgenoot. Nou, en dan kun je wel zeggen dat zijn podiumplaats is hartstikke gaaf voor Albon. Alleen ging het nou dit weekend beter? Nee hoor, het was gewoon weer de 6-17 in de kwalificatie. Alleen ja, nou bij Red Bull hebben ze nou weer even iets om te zeggen van ja, zie je wel. Nee, zie je wel. Er is niks, zie je wel. Het is gewoon, er is geen concurrentie achter Red Bull. Ja, Perez. Dan moet je eigenlijk al schamen dat je Perez in die Racing Point nog niet eens bij kunt houden. Want hij lag gewoon 5-6 seconden de hele race achter Perez. Ja, dan moet je niet gaan lopen zeggen, jongens, Albon heeft het fantastisch gedaan. Kom op zeg. Alleen, Thomas, het probleem is gewoon,
ja.
Red Bull is voor de helft in Thaise handen. Nou, Albon is een, ook voor de helft Thaise DNA. En dat is gewoon het, ja, het hele euvel. Alleen, je hebt het over Red Bull. Je hebt het niet over Minardi of over Forti of over welk...
Ja, maar zit dat er echt achter? Is dat echt? Ja. Weet je dit zeker of is het een gevoel? Ja.
Nee, dat weet ik zeker.
Okay.
Dat weet ik zeker dat dat een, ja, de reden is waarom het allemaal zo moeilijk gaat en zo politiek gaat. En dat, ja, laat ik zomaar zeggen, dat heb ik gewoon uit betrouwbare bron dat daar wel wat meer uit zit. En het is denk ik ook niet van niks dat Max zo vinnig was en zoiets had van, oh jee, dan krijgen we nou die het is niet dat hij naar onze podcast luistert, maar dan krijgen we die Albon-hype nou weer, dat hij derde is. Jongens, ik heb er niets aan. Ja. Pak Perez of pak Hulkenberg. Pak een van die twee en dan hebben we gewoon iedere keer een dubbel podium.
Dit is gewoon ongelooflijk. Die jongen die groeit, die doet het op momenten dat het moet gebeuren. Hij heeft een klein beetje pech, maar zou gewoon vierde in het kampioenschap staan. Nou, dat is gewoon echt serieus knap. En je ziet ook, hè, de laatste races. De druk staat erop. Hij is slim, hij is handig, hij is fel. Ja, ik vind alles kloppen aan hem. En natuurlijk kun je zeggen, ja, weet je, er zijn er meer, maar degene die nu het plekje verdient bij Red Bull, gewoon vandaag en vorige week.
Perez, ja. 300%. Ja. En kijk Tom, jij bent wel eens kritisch op hem geweest en hij is wel eens agressief en heeft wel eens een kort lontje gehad.
Nee, maar ik hou er ook wel van.
Alleen als je, maar wat ik wil zeggen, als je nou kijkt, hij weet dat hij moet vechten voor zijn laatste kans, zijn leven, misschien wel in de Formule 1.
Ja.
En vanaf dat moment gaat hij alleen maar beter, beter en nog beter presteren. Geen rariteiten, een goede start, brutale start, maar ook geen touché met Max, gewoon de ruimte laten en gewoon snaar strak. En dan zie je dus ook dat hij tegen die druk aan kan, want hij vecht gewoon voor zijn toekomst in de Formule 1 en hij presteert beter dan wie dan ook. Waar was Lance Stroll? Ja, oké, ondersteboven, maar in de kwalificatie. Waar was Lance Stroll de afgelopen 5-6 races? Wat heeft Perez allemaal laten zien? Los van Mugello, wat hij dan een beetje semi-ongeluk in die eerste ronde met Max in aanraking kwam, is hij gewoon foutloos geweest en snaarstrak. Ja, als je die jongen niet neemt, dan kijk je niet naar het belang. Niet, ook niet naar de wens van de Verstappers om een goede coureur te hebben. Dan kijk je alleen maar naar de Thaise afkomst van Albon. Ja. Albon gaat nooit kunnen wat Perez kan. Zo
we, gaan het pas, we gaan het pas halverwege volgende maand horen. Hè? Misschien eigenlijk wel later. Want
misschien
pas
wel
na
later.
Abu Dhabi.
Ja, misschien pas rond de kerst of rond januari. Red Bull kennende komt er in één keer op. Een dag dat je het niet verwacht, komt er gewoon een mail zonder vooraankondiging. Pling. Oké, dit is het, jongens.
Maar, oké, begrijp ik. Maar kan je dat maken, bijvoorbeeld een coureur als Perez, die straks na Abu Dhabi in principe vrij is, in die zin dat hij dan geen stoeltje meer heeft. Moet je niet ook zo iemand een beetje al voor zijn laatste race het seizoen zekerheid geven met, joh, volgend jaar zit jij daar?
Hij heeft twee opties. Red Bull of een sabbatical. En dat heeft hij vandaag weer herhaald tijdens een persconferentie. En Horner heeft gisteren ook gezegd van, ja, we weten wat hij kan. We zien wat hij kan. We zien ook hoe goed dat hij is. Alleen ja, we zien ook dat Albon groeit, hè, want dat is natuurlijk altijd. Dus we hebben de tijd om te kijken wat Albon in de laatste races presteert. En dan hakken we de knoop door. Perez heeft toch geen optie.
Ja. Ja.
Dus het enige wat Perez kan hopen is dat Albon hem net als op vrijdag nog een paar keer afschrijft en gewoon een aantal keer vijfde of zesde wordt. En dat hij gewoon lekker vooreindigt.
Jongens, ik heb mensen gezien in kampioenschappen die kampioen werden en die een jaar daarna geen zitje hadden. Dus ja, weet je, het klinkt heel raar, maar dan zie je dus hoe vreemd soms autosport is. Hè. Politiek, geld, ja, het telt ook.
Het is soms wel eerlijk.
Ja, ja.
Tom, nu we toch bij Racing Point zijn. Hoe kan het gebeuren dat je auto op zijn kop ligt? En wat kon Stroll hier aan doen?
Ja, Stroll kon er eigenlijk weinig aan doen. In het begin dacht ik nog, kom op Stroll, je ziet dat hij naast je zit. Uiteindelijk hebben we van een aantal hoeken de beelden bekeken. Ja, toen zag ik toch wel van, ja, wacht eventjes. Hij zat echt wel in de dode hoek, Kvyat, weet je. En het was wel een do-or-die actie. Nou weet je dat in die eerste twee ronden zoiets kan gebeuren. Had ook keurig gewoon... Ja, het redelijk het deurtje open konden houden. Want je had daar perfect door de radius te pakken aan de buitenkant. Was je er sneller uitgekomen en dan was hij hier niet voorbij geweest. Mm-hmm. Maar nee, hij uiteindelijk, nee, hij kon hier echt niks te doen. Want dat is, weet je, het is open wielracen. En als een wiel net even inhaakt, want dat gebeurde er. Het voorwiel kwam bij het achterwiel. Ja, dan flip je er zo overheen. Eigenlijk heel standaard. Het was geen harde crash. Het was niks bijzonders. Alleen, ja, je ziet even de wereld andersom.
Dat is ook een vorm van relativeren. Ruud, kijk jij hetzelfde naar?
Ja, kijk, het Stroll laat weinig ruimte. Maar ja, het was wel de fout van Fiat. Ik bedoel, daar kun je lang of kort over praten. En het kan een keer gebeuren. Maar ja, ik denk dat Fiat er misschien niet helemaal bij was met zijn gedachten. Nadat hij buiten zijn schuld om. Hè, Grosjean natuurlijk een tikje gaf. Misschien was hij even een klein beetje van zijn apropos af. Maar...
Dan blijft het toch even bij het uitvallen van Perez. Want daardoor had McLaren een hele leuke zondag. Tom.
Ja, ongelooflijk. Serieus knap. Helemaal van Sainz. Want die kwam van plek 15. Vond ik eigenlijk wel het meest aparte van... als je moet zeggen, ja, wie heeft het beste ervan gemaakt? Ja, dan vind ik dat Sainz dat heeft gedaan. En ik blijf me ook gewoon verbazen dat een klantenteam voor de fabrieksteam kan rijden. In dit geval zie je gewoon dat een McLaren met een Renault motor voor de Renault jongens zit. Ja, hoe kan dat nou gebeuren? Hè? Moet je dan als fabrikant dat accepteren, kan het. Ja, het blijkt maar weer heel knap de groeiende lijn die McLaren nu te pakken heeft. Jammer dat Ricciardo natuurlijk nu weggaat. Ricciardo nu naar McLaren toe gaat. En Sainz naar Ferrari. Want de combinatie van Norris en Sainz, ja, weet je ziet, er is chemistry. Die twee, die liften het team.
Ja, maar misschien kan Ricciardo daar ook nog wel potten breken.
Zeker, zeker. Dat geloof ik. Maar momenteel, weet je, zit het in een stijgende lijn. Hè? Never change a winning team. En dat is wel wat je momenteel ziet. Ja, dat is apart. Maar ik begrijp Ricciardo ook wel weer. Die ziet gewoon dat hij bij Renault een beetje stagneert. Die is voor de poen gegaan toen hij naast Max even geen keuze had. Ja, en ik hoop dat hij nu toch wel weer voor het betere pakket gaat. Dat hij denkt, liever de tweede rijder bij een beter team dan eerste rijder bij een shit team.
Ik zou zeggen dat McLaren natuurlijk met de Mercedes motor volgend jaar een stapje moet kunnen zetten. Maar het is wel een... Kijk, van Racing Point is heel zuur. Ik bedoel, ze staan nu 17 punten achter op McLaren. Ja, normaal is er 15 punten bijgekregen voor Perez. En had McLaren ook een paar puntjes minder. Dat was nog steeds super spannend. Maar ja, het is wel moeilijk om 17 punten in te halen. Dan zou het echt komend weekend misschien wel moeten gebeuren op die snelle oval. Maar Renault is gewoon, ja, die zijn inmiddels kansloos op plek 3. Hele rare dingen zitten er eigenlijk een beetje in. Hè? Het ene weekend is het alles, het andere weekend is het niks.
Ja, het is heel wisselvallig, hè?
Het afgelopen weekend was het weer niks. En met Racing Point wisselt het soms ook een beetje. Die zijn iets constanter, maar McLaren ook. Nou, 4 en 5. Ja, soms heb je gewoon races gewoon echt aan het einde van achter in de top 10 eindigen. Dus
ja, zie je dan.
Die strijd om het middenveld is gewoon heel leuk. En dat is wel mooi.
Ja. Ruud, en, wil je het ook nog even over je vriend Bottas hebben of niet?
Nee, ik wil hem een andere vriend nog even benoemen. Pierre Gasly, onze Fransman. Die natuurlijk weer... Ja, hij doet het weer zo ontzettend goed. Ik blijf het gewoon jammer vinden dat de jongen gewoon volgend jaar... Hè, of bij Red Bull bijvoorbeeld geen kans krijgt. Het zit van mijn gevoel gewoon bij een te klein team.
Ja, ik denk dat hij daar zit omdat hij gewoon voor zichzelf nog eventjes wil groeien. Hij voelt echt wel dat hij, zelf op de juiste plek zit. Hè. Hij heeft al het respect van alle mensen om hem heen. En dan hoopt hij denk ik dat hij toch een keer de stap kan maken naar Red Bull zelf. Als je ziet waar hij gefinished is. Hij is een 10 seconden achter Max gefinished. Met een Alfa Tauri, niet vergeten. Ja, en
dat
maar...
is een safety car, hè?
Ja, nee, okay, dat klopt. Maar je, de plek 6, hè, waar hij naartoe gaat. Ik bedoel, bij de finish dan kan je ook zeggen... ja, Max had, Albon zat 7 seconden achter Max. Weet je, hoe ver ga je aansluiten? Kijk, de gaten die ertussen waren... hij had geen ronde achterstand. Ja,
hij zat
voor Ricciardo, hij zat voor Bottas, voor Ocon. En dat doet hij gewoon met een Alfa Tauri. serieus dat is knap.
En jij wilde Thomas volgens mij even naar Bottas.
Ja, nou, omdat het gewoon weer niet zijn weekend was.
Het was een dramatische start. En dan heeft hij een lekker band. En ik weet niet precies waar dat hij die opliep met een tikje of iets anders. Dat,
wat is er met die man aan de hand?
Ja, gewoon gesloopt, geknakt. Ja, weet je, Bottas 3.0, 4.0. Ik ben, en ook voor dit weekend nog groepen. Van, ik ben, op veel momenten ben ik net zo goed als Lewis Hamilton. Ja, ik weet niet wanneer dat is. Misschien tijdens de slaap of zo. Maar ja, op het screen niet. Weet je, de eerste vrije training mag je het snelste zijn of zo. De tweede vrije training. Ja, op de zondagen staat er gewoon geen maat op Lewis Hamilton. Zeker
nee, maar
niet
aan
daar.
Het begin van dit seizoen zat. We hebben volgens mij in deze podcast ook nog eens een keer gezegd van nou ja, hè, hij is wel. Is zelfs even over het kampioenschap gesproken met Bottas.
Nou, dat zou misschien door de meneer Coronel zijn, maar wij nooit over de titel van Bottas.
Maar nu, dat is helemaal weg, toch? Die man is gewoon is een schim van wat
hij
was.
Ja, je ziet dat hij zeker sterk is. Hij is niet zwak. Dat moeten we niet zeggen.
Hij is mentaal zwak.
En naast een Hamilton wordt hij op een gegeven moment geknakt. Ja, en dan blijft hij eventjes in een langdurig dipje zitten. En dat doet gewoon pijn. Maar ik denk dat iedere coureur het heeft. Als jij altijd naast iemand zit die jou iedere keer verslaat. Jongens, op een gegeven moment word je gewoon 's nachts gillend wakker. En dat voelt hij nu.
Ja, maar het is iedere keer toch hetzelfde, Tom. Ik bedoel, hij begint het seizoen met vertrouwen, met een boost. Dan wint hij de eerste race. Heeft hij volgens mij twee keer van de laatste drie seizoenen gewonnen. Dan ga je aan de leiding van het WK. Dan gaat een aantal races goed. En in één keer is het eigenlijk weg. En dat zie je ook op het moment dat Mercedes domineert vaak aan het begin van het seizoen. Vorig jaar, dit seizoen. Dan komt er wat meer concurrentie. Dan komt er een jongen genaamd Max Verstappen die een keer een boe tegen hem zegt. En dan is hij gelijk van streek. De starts die mislukken, daar komt hij niet naar voren. Gisteren was het gewoon, ja, ik vond het dramatisch.
Zo, dramatisch.
True.
Ja, achtste worden Thomas in de beste auto die er is. En natuurlijk heb je een lekker band gehad.
Maar ook het inhalen. Er zit, de felheid zit er niet in, het commitment zit er niet in. Ja, dat is, het is soms heel vervelend om dat te zien, doordat je het wel verwacht. Dat betekent niet dat je iemand direct moet afschrijven. Dat weet ik zeker van niet. Want ik bedoel, hij zit wel voorlopig in het zitje en niet iemand anders. En dat betekent dat de grote mannen die het zelf ook zien, het probleempje, het ook niet direct kunnen oplossen bij hem of hem vervangen. Want ja, dat gaat niet goed komen. Maar datzelfde zit je natuurlijk, dat zie je bij Red Bull, naast Max. Ja, dat doet gewoon pijn. Naast Hamilton, dat doet gewoon pijn.
Weet je,
en daarom moet je Max en Hamilton in hetzelfde team zetten, want die twee doen elkaar geen pijn. Ja.
Weet je wat ook dramatisch is, wat ook pijnlijk doet, wat pijnlijk is?
Vertel het maar.
Een Ferrari op 10.
Tatoeage op je bil.
En op 13, ja. Ferrari staat er. Daar komen we zo nog op. Nee, maar een Ferrari op plek 10 en een Ferrari op plek 13. Eén puntje maar weer, Ruud.
Ja, dramatisch, weet je. Ik denk dat ze geschrokken zijn van het feit dat meneer Coronel een Ferrari tatoe op zijn kont neemt. Dat ze iets hebben van...
dat denk ik ook.
Ja, die heeft zoveel lelijke dingen gezegd over Italiaanse bedrijven en Italiaanse auto's. Hè, dat viel allemaal al uit elkaar volgens mij, volgens Tom.
Ja, dit is dus, het bewijs. Nou ja. Maar dit is het bewijs. Ze worden 10 en 13. En dat is de reden waarom ik het ook durf te zeggen. Het is gewoon een schande. Het kan niet dat zo'n groot, mooi merk met deze kwaliteiten van rijders gewoon veldvulling is. Ik bedoel, de kwalificatie.
Het grootste budget van iedereen. Nog ineens een top 10.
In de kwalificatie,
het grootste budget
ze?
Van iedereen. Nee. Ja, wat was het, 11 en 12, denk ik? Uit mijn hoofd? Gewoon niet in de top 10.
Ja. Ja.
Maar dan heb je het grootste budget van alle teams. En dan rij je. Dan word je gewoon nog zoek gereden door teams als Renault. En als Racing Point. En zelfs Alfa Tauri.
George Russell is voor Vettel gefinished. Ja?
Ja.
Niet vergeten.
Maar het was wel mooi, hè? De eerste ronde. En Vettel was natuurlijk helemaal over de zeik. En ik vond het een beetje dat ik dacht van, ja, weet je, ik snap hem wel. Kijk, Leclerc, die bonjour, toen wel lekker naar binnen. En Vettel had zoiets van, oké, als ik nou, als ik hem laat staan, dan tetsen we in mijn twee eraf.
Ja,
maar hij liet hem open. Hij liet het gat open, dat hij wist dat zijn teamgenoot er zat. En omdat je weet dat je teamgenoot het niet ging doen, toen deed hij het wel. Ja, toen schrok hij. Toen zat hij ook klem, want hij werd gewoon gesandwiched. Dus hij moest remmen. Als hij niet had gereageerd op de actie van Leclerc, ja, dan bedoel, hadden ze alle twee weer schade gehad. En dat is echt waar. Ik bedoel, dus mopperen. Ik bedoel, het komt mopperend over, maar hij sprak wel de waarheid.
Klopt. Maar goed, hè? Hij zei ook van, nou, de volgende keer moeten we met twee eraf tetsen. Ja, één ding voor het resultaat had het weinig uitgemaakt.
Dat is waar. Nee, dat maakt het voor het resultaat niet uit. Maar toch, het feit dat er onder die twee
Leclerc pakte nog één puntje.
Ja, okay. Ruud, even zo'n Sainz, horen we daar wel eens wat over? Over hoe hij kijkt naar wat er bij Ferrari gebeurt?
Ja, hij zegt altijd natuurlijk, hè, ziet hij dat ze dit seizoen moeilijk hebben. En hoopt hij dat ze volgend jaar er gewoon wel wil staan. En dat hoopt natuurlijk iedereen.
Heeft hij spijt?
Is dat een beetje... Nee. Want ik denk dat gewoon ook Ferrari volgend jaar wel weer gewoon in de serieuze subtop mee moet kunnen doen. Als ze terugkeren naar de top, dus races kunnen gaan winnen. Ja, dat zou me weer ernstig verbazen. En het zou ook best wel wat vraagtekens met zich meebrengen. Want als ze in één keer van dit vormpeil wat ze nou hebben, met min of meer gelijkblijvende reglementen, volgend seizoen er in één keer staan, ja, dan heb je wel weer zoiets van, zou dat dan wel legaal zijn en andere dingen? Ja. Alleen je mag toch wel aannemen dat ze die stap weer, of dat stapje weer gaan zetten om continu te kunnen vechten met, eigenlijk voor plek 3 in het WK. Het zal weer Mercedes zijn, gevolgd door Red Bull en dan waarschijnlijk een gat. Maar dan heb je McLaren, dan heb je Racing Point, dan heb je Renault en dan moet vragen toch gewoon, gewoon echt... Ferrari moet gewoon beter zijn dan een Renault over het hele seizoen. En beter zijn dan een Racing Point over een heel jaar genomen.
Zullen we naar de vragen gaan, heren? Jim heeft een vraag gesteld. En die moet je me even goed uitleggen, Tom. Wat is
Wanneer wordt de tatoeage van Tom Coronel gezet?
Oh, die komt ook vaak binnen. Nou, zullen we die gelijk even... Die komt ook vaak binnen.
We hebben de poll gedaan, hè? En uiteindelijk hebben er, 1100 of 1200 man op gestemd.
Ja.
En Tom heeft hier natuurlijk geroepen van, nou, het volk beslist. Hè, lekker democratisch. Ik laat hem zetten als de meerderheid voor is. 76% van die 1200 mensen die zeggen... Dat ding op die bil en sneller mee.
Nou, dat begrijp ik. Dus. Dat begrijp ik dat ze dat zeggen. En heel simpel wat ik zeg, daar sta ik voor. Dus dat gaat ook zeker gebeuren.
Wanneer?
Shit. Het gaat gebeuren. Ik laat het jullie zeker weten, want anders vertrouwen jullie mij niet. Ik weet hoe jullie denken.
Nee, we gaan mee.
Als
we
ik
gaan
iets
mee.
Gezegd waar ik voor sta. Oh, jullie gaan jezelf uitnodigen. Oké, okay, nou, bij deze...
Nee.
Dan oké dat jullie meegaan.
Ik ben geen fan van jouw billen. Ik kan niet invullen hoe dat voor Thomas is. Maar de vorige keer heb je nog gezegd dat ze mee mochten. En we zetten gewoon live op je social, hoor. Gewoon een livestreampje erbij.
Ja. Geweldige content.
Ja.
Misschien kunnen we de podcast ondertussen wel opnemen voor een week.
Ik had gehoopt dat jullie het waren vergeten, man.
Nou, dan doen we gewoon de podcast erbij, Thomas. Dat kan toch wel?
Hoor je altijd zo'n naald? En af en toe hoor je Tom dan.
Ik heb er al zin in, jongens.
Wat je gezegd hebt, daar sta ik voor in. Dus geen enkel probleem.
Tom, er komt een vraag binnen. Die is van Jim. Die vraagt, wat is de monocoque van een auto nou precies? En waar is die van gemaakt?
Ah, De monocoque is carbon. Dat is de tub waar je in zit. Eigenlijk de badkuip waar je zit. Hmm. Dat noemen ze de monocoque. En die wordt gebakken. Die moet zich aan bepaalde impact eisen voldoen. En daarachter wordt natuurlijk de motor. Die wordt er dan, tegenaan gezet. En daarachter heb je dan de versnellingsbak. Dat is dus eigenlijk het hardste, het stevigste gedeelte. Het minst flexibele van je auto. Dat is de monocoque. Vroeger was het een buis.
Ze noemen het ook wel de overlevingscel.
Ja. Dat blijkt dus ook na dit weekend. Want je zag dat de monocoque nog helemaal heel was. Alhoewel de zak die erachter zit, dat die natuurlijk gescheurd was. Maar daar gaan we niet meer over terugkomen. Dus dat is eigenlijk de badkuip waar je in zit. Exact het gedeelte wat je bij Grosjean hebt gezien.
Wat gewoon afbrak. Ja, een soort van losse module is dat. En die aanhechting is ook zo gemaakt dat het kan breken.
Het is natuurlijk gemaakt om het aan elkaar te zetten. Maar in ieder geval waar je in zit, dat één gedeelte is.
Ja. En dat blijft dan altijd heel. Wat wij zeggen, Ruud?
Wat ik daar nog ter aanvulling op wil zeggen, is dat eigenlijk mag alles afbreken van een Formule 1 auto. Hoe meer er eigenlijk afbreekt, hoe meer energie er ook weer weggaat tijdens zo'n klap.
Yep.
Die monocoque die wordt onderworpen aan allerlei crashtesten. De halo wordt getest, de rolbaar boven het hoofd van de coureur, maar bij de airbox, boven de luchtinlaat, die wordt gewoon getest. Want dat zag bijvoorbeeld ook bij Stroll, als je ondersteboven landt en dat hele ding dat fout als een kaart thuis in elkaar. Ja, dan heb je natuurlijk nog steeds dat je potentieel zou hebben dat het hoofd van de coureur ergens op kan komen. De voorkant, de neus mag een x aantal centimeters indeuken bij een snelheid van 60 of 80 kilometer per uur wordt het ding gewoon tegen een puntig object aangebotst. De zijkant heb je, de side protection. Ja, en eigenlijk al die dingen. Bijna iedere simulatie die je kunt doen op het ding, hij moet gewoon heel blijven. Er zijn hele kleine marges. Er is een soort van kreukelzonnetje hebt dat iets mag indeuken. En houdt het gewoon op. En het mooie is, want we hebben inderdaad wat Tom ook zei gisteren gezien. Alles breekt af van die auto, alleen die overlevingscel, die is heel. Dus, nou.
Hij werkt.
Ja.
We hadden best wel wat vragen binnengekregen, onder andere van Alex en van Linda, bijvoorbeeld over Bottas en over Albon, maar die heb ik al gesteld, dus die laat ik even liggen. Ik heb er nog eentje van Frank F1, die vraagt, Bottas wisselde bij zijn pitstop maar 3 wielen. Mag dat?
Hij ging van medium naar medium en de rechter voorband die bleef zitten.
En mag dat?
Dat is een apart verhaal. Nou ja, ik bedoel, als jij een lekke band hebt, mag je ook maar 1 band wisselen. Ik bedoel, dat maakt niet uit. Alleen wat ik apart vind, dat hij hem niet wisselt. Maar dan kan het alleen maar zijn dat hij in de kwalificatie van die medium band een band heeft die hij waarschijnlijk stuk gemaakt heeft. Met platte kanten erop, met remmen. Dat is mij helemaal niet opgevallen. Want wat heeft hij goed opgelet? Dat ga ik uitzoeken. Goeie vraag.
Er zijn mooie video's van. Dan zie je dat, dan komt hij binnen. Dan zie je rechtsvoor doen ze niks.
Ja, nou dan heeft hij besloten, omdat het meeste rechtsom is, dat linksvoor meer slijt en dat hij rechtsvoor nog goed genoeg vond. En het zal dan ook wel zijn geweest dat hij een korte stint zou hebben gemaakt.
En ik ben eerlijk, ik dacht dat het nooit mocht. Ik dacht dat je altijd, alle tijden, die 4 sets van hetzelfde bij elkaar moest houden. Maar dat schijnt niet zo te zijn. Zolang je maar op dezelfde compound blijft.
Juist, dit is wel dezelfde compound, inderdaad. Ja.
We gaan komend weekend nog een keer racen op Bahrein. Ruud, wat wordt dat nou precies voor circuit? Want het is dan een mini-oval, maar wel met een paar bochten. En rondetijden van een seconde of 55 worden verwacht. Dat
ja, je pakt eigenlijk het vanaf de bocht opkomen rechte stuk heb je. Die is volgens mij hetzelfde. Dan heb je het rechte stuk, dan heb je de eerste bochtencombinatie. En wat is dat, bochtje 4 of zo? Ik ben wat minder van de bochten.
Waar je rechts gaat, daar ga je naar links.
Dan pak je een andere lijn en dan rij je een beetje een of andere. Ik vind het helemaal niks. Als ik de layout van het circuit zie en ook de coureurs hoor, dan denk ik van jongens, kom op man, wat gaan we doen voor een of ander goedkoop circuitje rijden? Misschien krijgen we een dijk van de race, alleen als je op voorhand vraagt van wat vind je van, helemaal niks en Formule 1 onwaardig.
Maar waarom doen we het dan?
Zulke korte rondetijden, daar sta ik ook zeker niet achter. Je gaat natuurlijk naar circuits toe en ik begrijp heus wel dat dit makkelijker, goedkoper en handiger is. En natuurlijk, een race blijft een race, dus het maakt niet uit hoe ze het doen of wat ze doen op welk circuit. Maar kom op, je bent de Formule 1, weet je, dan mag het wel net even iets meer hebben dan dit.
Ja, dan rijden gewoon 2 keer net als in Oostenrijk en op Silverstone deden. Dan rijden gewoon 2 keer de normale Grand Prix. Dit is gewoon, hier wordt niemand wijs van. De snelheid ligt hartstikke hoog. Er zit eigenlijk geen bocht in waarin je schil kunt maken. Het is een beetje over een halve drekstrip blazen. Ik vind het, om eerlijk te zijn, ik heb er geen zin in. Maar misschien dat het... ik zeg het niet vaak dat ik geen zin heb in een Grand Prix. Nee. Maar ik vind het een beetje de Mickey Mouse Cup. Voor zoiets, alleen dan met de beste coureurs ter wereld. Misschien wordt het geweldig en zitten we hier op maandag en dan moet ik gewoon diep door het Bahreinse stof van de zandbak duiken om te zeggen dat het geweldig was. Maar ik denk dat je met 20 coureurs op een rondje van 55 seconden, het enige wat je ziet zijn Sebastian Vetteltjes. Hè? Blue flags. Dus wat ga je op een gegeven moment racen?
Nou, voorspel maar dan. Wie pakt pole position? Het is een razendsnel rondje, dus dat zal dan wel Hamilton zijn, gok ik.
Ja, gewoon Hamilton. Hamilton voor Bottas. En Max moet blij zijn als hij P3 haalt. Want het zou best kunnen zijn dat de PRS met een Mercedes motor... dat hij die echt moet vrezen.
En dan de race.
Eén ding is zeker. Hij krijgt een hele verse motor, PRS. Dus ik begrijp wat je bedoelt. En die hoeft het maar 2 races uit te houden.
maar die krijgt er eentje uit de pool. Hè? Want anders moet je een gridstraf pakken. Dus die moet er één uit de pool pakken. Ja. Die is in de gat. Dus zover is hij ook niet.
Ja, tuurlijk. Ja, helemaal waar.
Maar Tom, wie voorspel jij van Paul?
Ja, het zal altijd hetzelfde blijven, weet je. Dus dit voorspellen is eigenlijk te makkelijk. Ik hoop dat er iemand een duw uit een doosje komt, weet je. De mensen die van achter wat makkelijk voorin kunnen doen, die de eerste per ronde goed kunnen slipstreamen. Maar het wordt gewoon een 1 Hamilton, 2 Bottas en 3 Verstappen.
Oké, en de race?
Ja, de race, weet je, het kan alle kanten op. Omdat ik echt wel zie, we naderen het einde van het seizoen. Dus er zijn echt wel mensen die toch ook nog wel even de laatste kracht willen laten zien. Gedeeltelijk natuurlijk hetzelfde circuit. Dus zijn teams die het niet voor elkaar hebben, dat die het nu misschien wel voor elkaar kunnen krijgen. Ja, dan helpt het net even een klein beetje extra.
Maar gun jij
om
dan
het nog dichter bij elkaar te krijgen. Maar, okay. Want vergeet niet dat plek 4 twee na laatste op de startgrid. Die gasten stonden allemaal binnen. Wat is het? 1, nog wat seconden. Dus het was echt wel, buiten de eerste drie om, was het heel spannend erachter.
Maar gun jij dan, jij denkt dus ook bij de race Han Botver weer. Gun je dan niet Perez een podium?
Ja, heel graag. Omdat hij deze podium echt wel verdiend had. Maar ja, hij zal er toch zelf weer voor moeten vechten. Je ziet een heel klein foutje en het is klaar.
Ruud, ja, jouw voorspelling.
Ja, hij zit er zeker bij.
Max heeft er volgens mij niet zoveel zin in. Dat kun je ook een beetje
maar het hele seizoen, weet je, het is klaar. Hij wil voor het kampioenschap kunnen vechten. En hij ziet dat.
Ja,
dat
maar als je dan kijkt, je kunt een race op een screen waar je echt zin in hebt. Nou, ook zei hij van, ja, weet je, wat moet ik hier doen? Er zitten 3 bochten in en de rest is een paar keer gas geven. En het is ook niet leuk. Het lijkt me ook niet uitdagend voor een coureur. Als het nou een echte overval was met de Formule 1 auto, dan had je natuurlijk een totaal ander iets. Het is een beetje, het is van alles net niks.
Klopt.
Nou ja, Perez mag voor mij zijn podiumplekje hebben. En ja, weet je, Max die interesseert het echt niks. Die heeft ook gewoon zoiets. Ja, het is wat het is. Ja, dat is heel vaak nou zijn reactie. Het is wat het is. Ik doe mijn best en we zien het wel, jongens. En het
dus zal even voor het klassement, wat voorspel je nou?
Nou, voor het klassement dan, Hamilton die heel saai weer gaat winnen. Je mag toch aannemen dat Bottas gewoon tweede wordt. En weet je, laat Perez derde worden en Max vierde.
Okay. En Tom, jij zegt ook dit, hè?
Ja hoor, ja.
Ja, nou, wat
ja
was,
nee, maar weet je, ik, nee, maar, sorry, mijn excuus is ja, weet je, ik vind het voorspellen momenteel, het is te makkelijk bij de eerste drie. Ik denk je gewoon moet zeggen, jongens, wie gaan we nog in de top 10 verwachten? Want dat, weet je, daar is het spannend. Bij de top 3 is het gewoon niet spannend, sorry.
Nou, doen we gewoon 4 tot met 6. Wie worden 4 tot met 6?
Dat is een hele mooie. Ik zou een Ocon. Zou ik nog eventjes willen zien vlammen. Dat vind ik toch wel een belangrijke. De Ferraris verdienen het ook wat meer om toch wel wat verder naar voren te komen. Hè. Ze deden het
maar
het
rijdt op topsnelheid.
Net niet mee. Nou, je ziet het iedereen met een Ferrari motor.
Nou even lang verhaal kort, 4 tot met 6. Van de mensen die haken af nou, die zeppen nou
ik
weg.
Zeg, ja, heel goed. Ocon. Die wordt vijfde, want Perez wordt vierde, Gasly wordt weer zesde, Ricciardo wordt zevende. En dan
we zijn er al, hè? 4 tot met 6. Hè?
Ja.
Tellen was niet je beste vak op school, hè?
Ja. Wie valt
nee, ik,
ja, oh, jij wou ook
nou,
nog even.
Wow. Ja, nee, zeker. Hè? Ik bedoel, nou gaan we grof geld inzetten, toch? Nee.
Ja. Dat Verstappen,
dubbel nou, bij Tom alleen. Perez wordt derde, Max wordt vierde. Dan ga ik voor Lando Norris op de vijfde plek en Daniel Ricciardo op plekje 6.
Wat zullen ze jullie lief vinden bij Ferrari? En wie valt er als eerste uit?
Tja, Pietro Fittipaldi?
Ja, dat was ook zeggen.
Nee,
het zou wel sneu zijn, jongens, maar in de eerste bocht of zo?
Het plekje. Nee. Die heeft, weet je, hij loopt al 2 jaar mee met het team. Die heeft best wel wat vertrouwen. Die wordt er niet zomaar ingezet omdat ze niks anders hebben. We moeten ook de nieuwe garde, moeten we ook een beetje actie, een beetje plezier gunnen. Dus weet je, dit zou nou gewoon eens gaaf zijn voor de sport, voor Zuid-Amerika, dat hij gewoon ergens rond plek 11, 12 zou kunnen finishen. Weet je, en ik bedoel, Kevin...
Maar we hadden maar afgelopen race hadden bijna wel goed, hè? We hadden bijna wel goed, want het was het hele jaar roepen we al Grosjean. Nou, dat hebben we nou volgens mij een keer niet geroepen. Ik riep Lance Stroll, nou, dat was echt uitvaller nummer 2. Ja, goed, ja, die zijn allebei in de beurt geweest. Kvyat dan? Ik bedoel, die reed ook als een kamikaze-piloot. Ik ga voor Kvyat. Ik vind Fittipaldi wat meer natuurlijk.
Coronel, u mag het ook nog even zeggen.
Giovinazzi,
we noteren ze. Ja. Ik zeg Stroll en dan gaan we afronden. Racingnieuws365.nl, daar kan je ook naartoe voor de voorspelgame. Maak je kans op mooie prijzen tijdens ieder Grand Prix weekend. En natuurlijk het laatste nieuws uit de wereld van de racerij. De Formule 1 en de MotoGP. Volgende week is er weer een nieuwe Racing News 365 Formule 1 podcast. Dan praten we na over die race waar Ruud geen zin in heeft. Dat wordt vast een hele leuke aflevering. Ik zou zeggen, Tom, Ruud, tot volgende week.
Doei doei!
Doei doei!